Dan ben ik zo na aan denken en dan begin ik met Johan daarover te spreken. En dan zijn we aan het zoeken. En, in december toen kwam ik op deze tekst. En ook op het thema, laat het maar eens even zien. De jaartekst van ons is, wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En het jaarthema is, Jezus zien en ervaren en intens van hem genieten. En ik wil met u samen nadenken, en dat zal een hele serie worden van maanden, over de Heilige Geest, over dit thema, hoe dat nu praktisch is. En we zijn de eerste zondag van dit jaar zijn we daarmee begonnen. Een korte inleiding heb ik toen gegeven en vorige week hebben we Matthijs opgedragen. Toen heb ik nagedacht over, hebben we samen nagedacht over opvoeding. En ik wil nu heel graag met u zo'n start maken om over Gods Heilige Geest na te denken. Ik zal er een hele tijd over spreken. Ik probeer het ook heel erg praktisch te maken. Hoe had dat betekend in je leven? En het is goed om die tekst te lezen waar het eigenlijk uit voortkomt. Uit Johannes 7, vers 37 tot 39. Dat is de grote dag van het feest, dat is het loofhuttefeest wat er gevierd wordt. En dan staat er in Johannes 7, vers 37 tot 39. En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep. Als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei hij over de geest, die zij die in hem geloven ontvangen zouden. Want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Weet je, als we zo nadenken over Jezus te zien en te ervaren en intens van hem te genieten, als we Jezus echt willen zien met die geestelijke ogen, als we hem zo die uitnemendheid zien en die schoonheid en die heerlijkheid, dan is dat iets waar we ons naar willen uitstrekken. Maar ik ben zo ervan overtuigd, ook door dat ik zelf steeds weer opnieuw echt zo diep me verlang om die heerlijkheid van Jezus Christus te zien. En hoe meer ik ook studeer en hoe meer ik ook lees, dat brengt me wel een stuk korter bij in kennis. Maar het is toch Gods Heilige Geest die de dingen moet openbaren. Om de heerlijkheid te zien en die schoonheid te zien. En ook als we dan zo ons willen uitstrekken om Jezus te zien, te ervaren en intens van hem te genieten, is het zo ontzettend belangrijk dat we ook zicht krijgen op het werk van de Heilige Geest. In 2 Korinther 4 vers 4 staat iets heel bijzonders. Ik vind dat een prachtige omschrijving van het evangelie. Daar staat, van hen, de ongelovigen, geldt dat de God van deze eeuw hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is, hen niet zou bestralen. Hier wordt een hele bijzondere definitie eigenlijk gegeven van het evangelie. Het evangelie wordt er gezegd, het evangelie van de heerlijkheid van Christus. En wat Paulus hier eigenlijk bedoelt, dat is dat er in Gods woord en in zijn prediking is er worden zoveel feiten aangehaald om die heerlijkheid van Christus te openbaren. Om ons te openbaren dat we zien en ervaren dat onze ziel zich uiteindelijk eigenlijk alleen maar voldoening vindt in zoon van God de Vader. In die heerlijkheid van Christus. En het evangelie dat eigenlijk geopenbaard wordt is, wat er zo gemaakt wordt, dat het ons zo verteld wordt, is dat die 1 Korinthe 4 vers 4 tekst, die laat zien dat zeg maar iedereen in een natuurlijke staat eigenlijk verblind is, dat zijn gedachten verblind zijn. Dat die verlichting van die heerlijkheid van Christus ons ontnomen is. En dat hij het beeld is van God en dat ons dat niet zou bestralen. Dat is ook eigenlijk steeds het gevecht wat ik heb als ik met mensen in mezelf, als ik mensen het evangelie uitleg, dat ik zie dat ik met veel woorden en voorbeelden kan ik proberen dat korter bij te brengen. En toch, ook we hebben deze week daar ook voor gebeden op een van de avonden, zie je dat er een algemene blindheid is. Daar ligt een sluier. En die sluier die wordt eigenlijk gegeven door de God van deze eeuw. Om de gedachten te verblinden. En die sluier die moet op een gegeven moment moet die worden weggetrokken. En dat is iets wat wij zelf niet kunnen. Ik vind het altijd zo ontzettend moeilijk dat ik zie dat ook met de dingen die ik vertel. Als ik mensen iets mag vertellen. Van deze week had ik ook een ontmoeting dat iemand echt iets mocht vertellen. Die had vragen over wie we waren eigenlijk als gemeente, wie we zijn als christengemeente, wat zo kenmerkend is aan onze kerk. En toen kwamen we ook over de doop te spreken en over Jezus Christus te spreken en wat het betekent eigenlijk om Christus te aanvaarden in je leven. En ik kon het in duidelijke taal kon ik het uitleggen en ook met verschillende voorbeelden staven. En toch zag ik dat ik het hart, echt de kern, de ziel, die kon ik niet pakken. Van de persoon. Ik kon niet in die ziel eigenlijk. Ik zie dat verschillende ouders zo gaan kijken wie dat nu precies is die daar aan het huilen is. Maar ik kon haar niet bereiken tot in die ziel. Er was een blindheid zoals dit hier zo beschreven staat. En dan zie je eigenlijk dat het evangelie van die heerlijkheid van Christus, dat een evangelie is wat God ons eigenlijk openbaart. En ik ben me zo ontzettend bewust dat als je veel dingen leest over God, ook vanmorgen toen we aan het bidden waren, en je ziet die grootheid van God, en je ziet zeg maar die heerlijkheid van God, dan is het en die uitnemendheid van hem en die heerlijkheid van hem, en je wilt dat eigenlijk bevatten, dan zie je je eigen menselijke beperktheid en zie je dat het echt noodzakelijk is dat God ons zijn geest heeft gegeven, dat hij het kan openbaren in ons leven. Dat hij het kan openbaren aan mijn ziel. Het is ook zo bijzonder dat God bij de wedergeboorte zijn heilige geest schenkt. Een bijzondere gave heeft hij ontvangen op het moment dat u wederom geboren werd. Ik kreeg de gave van de Heilige Geest. En als Jezus zeg maar afscheid neemt van de apostelen, dan geeft hij ook precies aan waarom dat die Heilige Geest zou moeten komen. Dat vind je in Johannes 16, vers 13 en 14. Daar staat, wanneer die komt, de Geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Die, dus de Heilige Geest, zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Alles wat de Vader heeft, is het mijne. Daarom heb ik gezegd, dat hij het uit het mijne zal nemen en het u zal verkondigen. In alle preken die ik zal houden, moet ik dit vasthouden. Dat de Heilige Geest is gekomen om de Zoon te verheerlijken. We zullen het, zeg maar, in die preken zullen we het vooral hebben over de persoon van de Heilige Geest. We zullen het hebben over de werken van de Heilige Geest. We zullen het hebben over de vrucht van de Heilige Geest. We zullen het ook hebben over de gaven van de Heilige Geest. We zullen het gaan nadenken ook over die gaven van leiding geven, die gaven van barmhartigheid. Ook over het spreken in vreemde talen of het spreken in tongen, zoals de NBG-vertaling dat zegt. We zullen het hebben over de vrucht van de Heilige Geest. We zullen het ook nadenken over de krachten en de wonderen die er zijn door de Heilige Geest. En ook de manifestaties die je ook nu ter dagen nog ziet. Maar het is ontzettend belangrijk dat als we over deze dingen spreken, dat je ten diepste vol ervan overtuigd bent dat de Heilige Geest zichzelf nooit in het middelpunt zal zetten. Nog dat hij mensen in het middelpunt zal zetten. Dat het altijd gaat om de verheerlijking van Christus. En dat is zo goed om dat vast te houden, omdat ik zeg maar ook in het landelijke werk dan Ik ben dan zeg maar vanuit de gemeente mocht ik afgezonderd worden om in het bestuur van de ABC-gemeentes plaats te nemen. Dat zit zeg maar. Dat zijn ongeveer zo'n 62 tot 64, ik geloof 64 gemeentes, landelijk. Die zeg maar behoren tot een groep van Alliantie van Baptisten en Kamergemeentes. En we komen één keer per maand komen we samen en door die 4 weken krijg ik heel veel informatie hoe het eigenlijk gaat in het land. Hoe het gaat in gemeentes. En dan zie je eigenlijk en daarom ben ik ook mede bepaald door dit thema. Je ziet door het land eigenlijk een verwoesting in de gemeentes eigenlijk plaatsvinden als het gaat over het thema de Heilige Geest en de gaven van de Heilige Geest. En het algemene verwoesting wat ik daarmee bedoel is dat mensen, zeg maar, dat gemeentes verscheurd worden op dat thema. Dat gemeentes verscheurd worden als het gaat over genezing en krachten en wonderen. En als je je dan eigenlijk daarmee bezighoudt en je bent daarover nadenken en dan bidden, en ik ben over dat thema al minstens 2 jaar ben ik daarover nadenken, omdat ik erg geconfronteerd word met problematiek in gemeentes, onder andere over dit thema van de Heilige Geest, dan zie je eigenlijk dat er één cruciaal iets is. En dat is namelijk dat ze vergeten dat de Heilige Geest gekomen is, zoals in Johannes 14 en 16 beschreven, dat hij gekomen is om Jezus Christus te verheerlijken en niet om mensen te verheerlijken, nog dat hij zichzelf zou willen verheerlijken. En dan zie je eigenlijk als je nadenkt over de Heilige Geest, dat er een paar dingen zijn die gewoon heel erg belangrijk zijn, dat hij dat opsluit in je hart. Want als we bidden voor genezing, en je hebt het dan zo straks, dan zullen we zeker in een van die zondagen zullen we gaan nadenken van hoe is dat nu eigenlijk met die gave van genezing? Dat je mag bidden voor mensen, dat God mensen geneest. Dan zie je dat het daar cruciaal gaat, loopt het daar op kapot. Omdat vaak wordt er gezegd dat God altijd geneest. Iemand heeft de gave van genezing en dan leg je hem de handen op en je bidt voor genezing en je zal genezen. Omdat het een gave is van de Heilige Geest. En dan zie je dat het daarop stuk loopt, omdat we niet dan klaarkomen. Er zijn mensen die genezen en er zijn mensen die niet genezen. En waaraan ligt dat dan nou? Ja, dan kom je tot de conclusie, als je denkt dat het altijd zo is dat iemand geneest, dat het aan het geloof van de persoon moet liggen of aan de geloof van degene die bidt. En wat je dan uit het oog verliest, is dat het niet om de genezing gaat. De Heilige Geest komt om Jezus Christus te verheerlijken. En als het dan gaat om krachten, wonderen en genezingen, en je hebt het over de gaven van de Heilige Geest en de persoon van de Heilige Geest, dan is het zo dat de Heilige Geest, die wil niet iemand verheerlijken, hij wil Christus verheerlijken. En dat kan die doen door iemand te genezen. Dat iemand geneest en God wordt verheerlijkt, Christus wordt verheerlijkt. Maar het kan ook zijn, als je Hebreeën 11 leest, dat het daar gaat het helemaal, als je de laatste gedeelte leest, dan zie je dus dat daar mensen in de boeien geslagen worden. Er worden mensen onthoofd. En je ziet door het lijden heen dat ze Christus verheerlijken. En ook daar, dat is een werking van Gods Heilige Geest. En ik geloof dat we dat eigenlijk, dat moet je in je hart, de meeste leringen en het meeste waar ik met u over zal spreken, is over wat Jezus zelf verteld heeft, wat Jezus zelf gezegd heeft over de Heilige Geest. Waarom dat die komt, wat voor een persoon dat dit is. En dat we echt steeds in de gaten houden, het gaat om die verheerlijking van het evangelie. Het gaat om 1 Korinthe 4 vers 4, dat die blindheid wordt weggenomen. En dat het evangelie een evangelie is van de heerlijkheid van Christus. En zo wil ik echt met u daarover nadenken. Het is zo ontzettend belangrijk dat we echt zien dat die tekst, die jaartekst van ons, die zegt dat er rivieren uit de buik zullen komen. Iemand die, zeg maar, zoals de schrift zegt, in hem gelooft, daar zullen stromen van zegen zullen komen uit dat leven. Er zijn stromen, rivieren van zegen. En het is een zegen voor jezelf en het is een enorme zegen voor je omgeving. Maar en als we het over Gods Geest zullen hebben en ook vanmorgen zullen hebben, dan is het zo ontzettend belangrijk dat we dus zien dat hij gekomen is, dat we genieten En dat Jezus verheerlijkt wordt en dat we zien en ervaren wie Jezus is en wat voor een uitnemend persoon hij is. En wat voor een schittering er is in die heerlijkheid. En dat wil de Heilige Geest ons openbaren. Ik ben van allerlei boeken ook rondom het thema lezen. En ik vond iets heel moois in een boek van Billy Graham over de Heilige Geest. Hij vertelt, hij begint eigenlijk het boek te schrijven met een legende. Over een Indiaanse legende. Dat gaat over een Indiaan die van de bergen afdaalt. En de allereerste keer eigenlijk voor een oceaan komt te staan. En hij is zo verwonderd, zo onder de indruk. Dat hij vraagt om een kruik. En dan geven ze hem een kruik en dan loopt hij die oceaan in en dan neemt hij een schep en dan vult hij die kruik. En dan vragen ze hem, wat ga je nu met die kruik doen? En dan zegt hij, ja, daarachter in de bergen, daar waar ik vandaan kom, hebben ze nog nooit van dat grote water gehoord. Ik neem die kruik mee om hen te laten zien hoe groot dat water is. En als we over het thema van Gods geest eigenlijk nadenken de komende jaren, komende maanden, en het zullen zeker jaren worden, dan zullen we moeten opletten dat we niet een kruik vullen en dat wat je ontdekt, dat dat het is. Ik heb vaak de indruk dat het zo is. Dat we iets nemen van de Heilige Geest, we hebben een kruikje gevuld en we gaan dit vertellen, kijk, dit is het. En het is zo ontzettend omvattend, zo bijzonder om over Gods geest na te denken. Ik heb echt zin in een avontuur dit jaar. Echt, me willen echt uitstrekken naar geloof. Naar iets wat eigenlijk beschreven staat. Ik ervaar het zelf steeds zo ook in mijn eigen leven, dat als je echt zo wandelt met God, als je echt wandelt in het geloof, dan komt het vaak zo, zoals beschreven in Ezechiël 47. En ik hoop dat we dat als gemeente mogen meemaken. In Ezechiël 47, daar staat eigenlijk een rivier beschreven. En een rivier die vanuit de Gods tempel komt. En dan staat er over die rivier, in Ezechiël 47 wordt Ezechiël naar die rivier geleid. En dan staat er in Ezechiël 47, vers 3, staat eigenlijk het volgende. Toen de man naar het oosten naar buiten ging, was er een meetlint in zijn hand. Hij mat 1000 el en liet mij door het water gaan. Het water kwam tot de enkels. Dat is eigenlijk zo, wat je hier zo ziet, is een geestelijke groei. Iemand komt tot wedergeboorte. En hij proeft iets van Gods Heilige Geest in zijn leven, van leiding van God in zijn leven. Hij proeft iets van de openbaring van Jezus Christus. Maar dan gaat het verder, staat er, en hij mat weer 1000 el. En liet mij erdoor gaan. Het water kwam tot aan mijn knieën. Je groeit verder, je ervaart echt Gods leiding. Maar het is echt zo dat je nog met beide voeten, je bepaalt nog zelf de richting. Je bepaalt nog zelf wat je van Gods, uit Gods hand neemt en wat je laat. Wat je nog vasthoudt in je leven en wat je niet kunt loslaten. Maar God gaat verder in dat proces. Dan komt de volgende stap. Toen mat hij er weer 1000 en liet mij erdoor gaan. Het water kwam tot aan de heupen. En dan staat er nog eens, mat hij 1000 el. Het was een beek waar ik niet door kon gaan, want het water was heel hoog. Water waar men alleen zwemmend door kon. Een beek waar men anders niet door kon gaan. En ik vind dat zo'n prachtig beeld van loslaten in je leven. Dat je echt zegt van, Heere God, vul mij, word voortdurend vervuld, zegt Efeze 5, vers 18. Word vervuld door de Heilige Geest. En dan is het een proces van loslaten. Van lopen met de enkels in het water. Nog zelf eigenlijk kunnen bepalen. En zeggen van, Heer, hier, dat bevalt me wel. Daar ga ik in. En dit bevalt me niet. Of ik heb het nog niet zo'n trek in. Ik houd dit gewoon nog even af. Maar hoe verder je dat je loopt, je krijgt ook de neiging, ik heb dat echt afgelopen jaar heel erg in mijn leven ervaren, dat je eigenlijk niet los wil. Je loopt eigenlijk, het water wordt steeds dieper en je probeert toch contact te houden. Maar dan komt er een moment van loslaten. Je kunt niet anders eigenlijk. En dat is zo'n prachtig avontuur om zeg maar dan te wandelen in geloof. Om te wandelen in geloof en te zeggen, Heere God, ik wil het nu echt loslaten. Ik geef het in uw handen. En wilt u me leiden? Wilt u me leiden? En dan komt er een enorme vrijheid. Dat wil niet zeggen dat je verstand uitschakelt en dat je je wil uitschakelt. Zeker niet. Absoluut zeker niet. Ik zie nergens dat God onze wil uitschakelt of ons verstand uitschakelt. Maar het is wel een prachtig proces van overgave. Van een overgave. En ik vind het ook zo heerlijk dat God ook door zijn Heilige Geest te geven niet de deur inbeukt. Ik vind het zo prachtig als Jezus dan klopt op het hart van ons. Dan is het zo dat hij klopt op die deur en je mag het zelf openmaken. Hij ramt die deur niet in. En zo is het ook met Gods Heilige Geest. Ik vind het zo indrukwekkend. Ik zeg wel vaker tegen Rietje, de Heilige Geest is een gentleman. Het is niet voor niks dat het een teken is van een duif. Een duif, een hele reine, gevoelige vogel, die eigenlijk op je schouder zit en je fluistert. En als je een rare beweging maakt, dat die schrikt. Weet je, de Heilige Geest, daar staat van dat we, zeg maar, dat, zoals ik al zei, dat er een grotere vrijmoedigheid mag zijn om hem uit te nodigen. Er zijn twee voorwaarden, zegt de Bijbel. Lucas 11, vers 13, daar zegt de Heer Jezus dat we echt mogen bidden voor zijn geest. Ik zie het ook in die ontmoeting van de Samaritaanse vrouw. In Johannes 4, vers 10, dan zegt Jezus tegen die Samaritaanse vrouw, als u de gave van God kende en wist wie hij is die tegen u zegt, geef mij te drinken, u zou het hem hebben gevraagd en hij zou u levend water gegeven hebben. En wat ik hier zie is eigenlijk, en dat zie ik ook in het leven van broeders en zusters, ik heb vaak gesproken van deze plek, van het kennen van Christus, wat het betekent. Kennen betekent niet dat je weet hebt van. Kennen betekent dat je hem op een hele bijzondere, persoonlijke, intieme manier de Heer Jezus leert kennen. Dat je gaat zien wie hij is, hoe hij met je omgaat, wie hij is als de Zoon van God. Dat je met hem wandelt en met hem leeft. Dat je elke nood en elke je gezin, je kinderen, je werk, elk facet van je leven, dat je dat met hem bespreekt. Dat je daarvoor bidt, dat je dat bij hem neerlegt. Wijsheid en raad eigenlijk vraagt. Dat je de hele dag met hem wandelt. En hoe meer je hem leert kennen, hoe groter ook je wilt, de grotere dingen dat je wilt vragen ook. Weet je, die Samaritaanse vrouw, dat is de eerste ontmoeting die Jezus heeft met deze vrouw. En die Samaritaanse vrouw kent Jezus niet. Daarom zegt hij ook, als je nu eens wist wie ik was, als je nu wist wie ik daadwerkelijk was, dat ik de Zoon van God ben, dan zou je mij vragen om water. Dan zou je mij vragen om het levende water. En ik zie een groot verband tussen het kennen van Christus, het echt kennen van hem, en het ook daadwerkelijk vragen wat hij kan geven alleen. En hij beschrijft het water ook. Hij zegt dat maar het water wat ik hem zal geven, zal tot een bron worden dat opwelt tot in het eeuwige leven. Waar Jezus met die Samaritaanse vrouw over spreekt, dat is over de Heilige Geest. Hij spreekt daar meteen met haar over Gods Heilige Geest. Als je wist wie ik was, zou je vragen om dit levende water. En ik zie eigenlijk, als het gaat over dat vervuld willen worden met Heilige Geest, om echt te wandelen in dat God zijn Zoon echt meer en meer bij u kan openbaren, zodat je gaat begrijpen en kunt loslaten en daarin echt wilt gaan wandelen, zie ik eigenlijk één grote voorwaarde. En dat is wat die Samaritaanse vrouw zegt tegen Jezus. Heer, geef mij van dat levende water. Dorst. Johannes 7 begint met dorst. Wie heeft er dorst? Wie heeft er echt een diep verlangen? Wie heeft er een diep verlangen? Waar ik eigenlijk veel mee geconfronteerd word, is eigenlijk, of regelmatig mee geconfronteerd word, dat is dat mensen tot bekering kunnen komen, dat ze Jezus aannemen en dat hun eigen ik en hoe ze leven en hoe ze geleefd hebben, dat ze daar helemaal niet van opschrikken. We zitten eigenlijk in een tijd waarin Jezus erbij kan komen. En je proeft dan ook heel weinig dorst. Dorst, een diep verlangen. Een diep verlangen naar de Heilige Geest. Weet je, waarom heet die Heilige Geest? We spreken ook niet over de Heilige Vader of over de Heilige Jezus. We spreken over de Heilige Geest. Waarom heet die Heilige Geest? Want de Vader is heilig en Jezus is heilig. Waarom spreken we over de Heilige Geest? Als de Heilige Geest in je leven komt, dan wil die een proces van heiliging op gang brengen in je leven. Daarom heet die Heilige Geest. De persoon van de Heilige Geest komt in je leven om je apart te zetten. Ik heb dat wel eens uitgelegd. Heiliging betekent eigenlijk afsnijden, dat je wordt afgesneden en apart gezet. Zoals bijvoorbeeld als Rietje worteltjes schillen maakt, dan worden die worteltjes geschild en dan wordt dat tak, 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 tak. En als er dan veel worteltjes liggen, met het mes even aan de kant gezet. Dat is heiliging. Je bent gereinigd door het bloed van Christus. En God legt je apart voor zijn dienst, voor zijn heerlijkheid. Dat proces van heiliging, dat is wat de Heilige Geest in je leven gaat doen. En als we elkaar niet erop aanspreken, weet je, dan denk ik dat we elkaar echt mogen aanmoedigen van, dat we elkaar mogen aanmoedigen om die heerlijkheid van Christus, dat de Heilige Geest ons meer en meer laat zien over die heerlijkheid en die ontnemendheid van Christus, om een geheiligd leven te leiden. Want als we elkaar daarin niet aanmoedigen, dan zijn we tevreden met de kruimels die van de tafel vallen. Maar ik wil daar niet tevreden mee zijn. Ik wil niet van kruimels leven. Ik wil me echt uitstrekken en ik strek me uit in mijn leven om van die overvloedige tafel te mogen eten. En ik weet dat de voorwaarde is dorst. Dat ik dorstig ben. Dat ik een diep verlangen heb. Dat je echt ziet van dat we niet vergeten dat de Heilige Geest een persoon is en dat hij niet een iets is, nog een kracht is, maar hij is een persoon. Een persoon die we kunnen bedriegen, een persoon die we kunnen bedroeven, een persoon die we kunnen uitdoven. Zo staat het in de Bijbel. Het is een persoon die in ons leven komt, die we kunnen bedriegen. Die we kunnen bedroeven En het kan zelfs zijn dat als je met je leven gewoon doorgaat, en dan bedoel ik niet dat je dus iedereen zondigt. En als je dat ziet en de Heilige Geest brengt het je binnen. Miel, dit is niet goed. Dit is zonde, je mist je doel. Ik word bedroefd. Dat ik zeg van, ik wil er niks van horen. Ik ga daarmee verder. Ik wandel in de duisternis. Ik wandel in de zonde. Dan wordt de Heilige Geest bedroefd. Maar als die komt om je waarheid te openbaren, en hij laat je zien, Miel, het gaat niet goed met je. Je mist je doel. Je bedroeft me. Want je verheerlijkt Jezus niet. Dan is het zo prachtig om te knielen en je zonde te belijden. Want de Heilige Geest zie ik ook, die verlangt daarna, die leidt, die verheugt zich. En het is zo ontzettend belangrijk dat je dat ook gaat zien. Dat hij communiceert met je verstand en met je wil en met je gevoel. En dat je hart opspringt van vreugde als je wederom geboren bent en je hebt het besef dat de Heilige Geest in je woont. En toen ik zover was, toen dacht ik van, Miel, wat wil je nu eigenlijk met die preek bereiken? En toen schreef ik, Heere God, ik wil zo bereiken dat mensen dorst krijgen. Dat de gemeente dorst krijgt. En toen schreef ik er ook achter, maar Heere God, ik kan het niet bewerken. Alhoewel ik het verlangen heb dat ik zelf zo'n diepe dorst mag hebben om me uit te strekken. En ik heb die dorst. Ik verlang echt steeds meer om meer te zien van die heerlijkheid van Christus. Dat God me meer en meer vervult met zijn Heilige Geest. Is het iets wat we niet kunnen opwekken in de gemeente? Het is de Heilige Geest zelf die u die dorst, dat verlangen moet gaan geven. En het is op een of andere manier ook een samenwerking tussen u en God. Dat je echt een diep verlangen hebt. Heere God, geef me van dat levende water te drinken, zoals die Samaritaanse vrouw komt, terwijl ze Jezus eigenlijk een paar minuten kent. En hij zich openbaart als de Zoon van God. Dat is zo prachtig dat hij zich daar laat zien als de Zoon van God. En dat zij dan zegt, vol verwondering, maar dan geef mij van dat levende water. En dan wil ik je echt uitnodigen. Misschien ben je al jaren met Jezus op pad. Dat je dat eens uitspreekt. O God, geef me van dat levende water. En wat je in de weg kan zitten. Wat je in de weg kan zetten, dat is dat je God wil en nog iets. En het zit in het nog iets. Want dat belemmert de kwestie. Dat belemmert de zaak. Als je God wil, als je een verlangen hebt naar God en naar nog iets. Dat blokkeert. Die dorst. Die probeer je dan te lessen in het nog iets. En het is leeg. En het kan je niet vervullen. En je blijft het achterna lopen. Ik was zo onder de indruk wat er eigenlijk gebeurt met de stam van Levi in Numeri 18. Dan vind je eigenlijk dat op een gegeven moment wordt Kanaan verdeeld. Ze zijn met 12 stammen zijn ze het beloofde land eigenlijk ingelopen. Zijn ze, en het is verdeeld, het land is verdeeld. 11 stammen hebben hun land gekregen, hun steden gekregen. En bij de stam van Levi, daar zegt God tegen Aaron, u zult in dit land geen erfelijk bezit nemen en u zult geen aandeel in het midden van hen hebben. Ik ben uw deel en uw erfelijk bezit. Ik ben uw deel en uw erfelijk bezit. De stam van Levi werd het meest gezegend. Niet met land, niet met steden. Maar God zei tegen hen, ik ben je deel, ik ben jouw erfdeel. En hij liet daarmee zien, vind ik, dat is voor mij de les, van als het gaat over een priesterlijk geslacht. Hè, we zeggen allemaal, we zijn een priesterlijk geslacht. Dat het betekent, het is God en God alleen. en niet nog iets. En als je dat verlangen kent, of dat je daar naar God toe gaat en zegt, Heere God, geef me die dorst om te drinken van dat levende water. Vervul mijn leven, zodat de stromen van levend water uit mijn binnenste mogen vloeien. En dat betekent eigenlijk dat je voor jezelf en je omgeving een diepe zegen wordt. Ik wil afsluiten met een gebed. Dat is een gebed wat ik vond in een boek van Tozer. Dat is een man die ik regelmatig lees. Die heeft 2 hele mooie boeken geschreven. Die heeft veel boeken geschreven, maar 2 boeken. Een van die boeken die heet Verlangen naar God. En dat pak ik regelmatig. En deze man, dat is een gigantisch voorbeeld. En als ik dan zie wat hij bidt, dan ben ik daar zo van onder de indruk. Ik wil het die voorlezen en dan kunnen we even in stilte, dat hij zelf in stilte dit gebed nog eens leest en het u eigen maakt. Misschien dat hij zo de Heere God zo gaat naderen. Dr. Tozer die schrijft, die bidt het volgende. O God, ik heb uw goedheid gesmaakt en die heeft me zowel verzadigd als dorstig gemaakt naar meer. Ik ben me pijnlijk bewust van mijn behoefte aan meer genade. Ik schaam mij voor mijn gebrek aan verlangen. O God, drie enige God, ik wil u bezitten. Ik verlang ernaar met verlangen vervuld te worden. Ik dorst om nog dorstiger gemaakt te worden. Toon mij uw heerlijkheid, zo bid ik u, opdat ik u werkelijk zal leren kennen. Begin in genade een nieuw werk van liefde in mij. Zeg dat mijn ziel, sta op mijn liefste, mijn schone en kom. Verleen mij dan de genade op te staan en u te volgen uit dit mistige laagland waarin ik zo lange tijd heb rondgezworven. In Jezus' naam, amen. Ik wil je zo uitnodigen om zo in die stilte God te naderen. En als de Heilige Geest die tijdens deze preek liet zien dat er in uw leven nog iets is, dat u God wil dienen en nog iets. Dan wil ik je echt vragen om daarmee naar God zelf toe te gaan. En misschien heb je wel hulp nodig. Maar dat je zegt, Heere God, dat vervult mijn ziel niet. Dat lest mijn dorst niet. Ik heb een diep verlangen naar u alleen. En geeft u dat verlangen. Geeft u die dorst. Saskia en Sietse, willen jullie misschien even dat lied Als een hert verlangt naar water zachtjes spelen? Waar ik nu echt zo bij bepaald word, is eigenlijk het volgende. Dat u zichzelf echt eens moet toetsen of u de Heilige Geest niet bedroeft. Dat hij op een hele zachte, fluisterende stem u probeert duidelijk te maken dat er iets grondig mis is in uw leven. En dat je het eigenlijk niet wil horen. En dat je daarmee Gods Heilige Geest echt diep bedroeft. En dat die steeds weer opnieuw aan je hart klopt. En dat je weet hoe je God het beste kunt verheerlijken. Maar dat je het niet wil horen. Niet wil veranderen. Ik wil echt bidden dat we de moed hebben, ook al is het moeilijk, om God echt te gehoorzamen en te buigen en te wandelen in geloof. Zullen we zo samen gaan staan en het lied zingen, dan zal ik dit...